Dag lieve luisteraar, Team Kunst is Lang is even met vakantie. In september komen we weer terug met nieuwe afleveringen, maar we willen je natuurlijk niet podcastloos de zomer insturen. Daarom hebben we kunstenaars gevraagd die afgelopen seizoen bij ons waren om hun favoriete aflevering te kiezen. Je hoort zo Annabelle Binnerts, die zelf in aflevering 237 zat, over haar keuze. Dat was aflevering 217 met Bert Scholte. Veel plezier met die uitzending en tot volgende week.
Dag allemaal, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Annabelle Binnerts, ik ben beeldend kunstenaar en ik heb een van mijn favoriete afleveringen van afgelopen seizoen voor jullie uitgekozen. Namelijk de aflevering uit augustus met Bert Scholte. Ik volg zijn werk al wat langer en ik heb vorige zomer met veel plezier zijn tentoonstelling in Tent bezocht. Die heette Dat speelt hier niet. En onder andere deze tentoonstelling wordt in de aflevering besproken. Ik vind het werk van Bert zo interessant vanwege de kijk die hij heeft op taal en verhalen. Ik denk dat zijn praktijk heel mooi laat zien hoe nauw verweven taal is met de omgeving waarin deze gesproken wordt. En de gebruiken en gewoontes die bij deze omgeving horen. Zo vertelt hij bijvoorbeeld aan het begin van de aflevering over een project dat hij deed in Oude Pekela. Over verdwenen woorden. En hoe samen met deze woorden ook een hele hoop kennis en geschiedenis dreigt te verdwijnen. Een van de mooie dingen aan de aflevering en het gesprek vind ik dat je ook heel mooi merkt hoe... Eigenlijk net als de taal, het werk van Bert zelf ook iets heel ongrijpbaars heeft. En het vaak moeilijk vast te leggen is wat nou precies het werk is. Vaak gaat het niet om een soort fysiek eindproduct, maar eerder om bijvoorbeeld de gesprekken die er omheen zijn ontstaan met de mensen die eraan hebben meegewerkt. Tegelijkertijd merk je ook hoe geoefend hij is in het tastbaar maken van iets ongrijpbaars als taal en geluid. Onder andere in hoe uitgebreid hij vertelt over zijn werk en hoe hij heel mooi zijn proces weet te openen voor de luisteraar. Maar ook op een heel letterlijke manier in zijn omschrijvingen van het vettige, creamy geluid van een synthesizer. Of als het gaat over het maken van boterige tonen. Op deze momenten kan je de muziek hier bijna proeven. Heel veel plezier met het luisteren en een hele fijne zomer.
Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Bert Scholte. Hij laat zich inspireren door oud-Hollandse tradities en geschiedenissen en vertaalt die naar installaties of naar liedjes. Neem het fenomeen van de oud-Hollandse koekplank in de tentoonstelling Dat speelt hier niet, tot eind augustus 2022 te zien in Tent Rotterdam. Zie en hoor je hoe de bakvorm is ontstaan en zich door de tijd heen heeft ontwikkeld. En voor eerdere projecten verbleef Bert bijvoorbeeld een maand op een camping in Oude Pekela in Groningen, waar hij na veel gesprekken met bewoners een krant vol liederen, tekeningen en vergeten woorden liet drukken en rondbracht. En in de stad Groningen zette hij een installatie van dranghekken en borden neer voor het gebouw van studentenvereniging Vindicat, met daarop verwijzingen naar Vindicat-alumnus Johan Huizinga, als suggestie om via zijn bekende theorie over de spelende mens de interne cultuur te verbeteren van het studentenkoor. Bert, welkom. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Welke woorden zijn vergeten in Oude Pekela? Welke stonden er in de krant?
Bol koken.
Wat is dat?
Ja, dat is een soort hele grote bol. Eigenlijk een soort, volgens mij, van staal. En daar werd eigenlijk het papier in gekookt. Dus, of niet het papier, het stro werd erin gekookt. En het was een heel ingewikkeld proces eigenlijk om... eigenlijk het stro was een restproduct van de graan. En dat stro dat werd gebruikt destijds om karton van te maken, verpakkingsmaterialen. Dus die bolkoker, dat was een soort hele grote... koker, zoals we die nu ook nog wel in fabrieken kennen. En daar werd het stro dan ingekookt. Dus dat was eigenlijk... en dat ging daarna dan nog weer... werd dat gehakt en dat kwam eigenlijk... net als dat je papier maakt eigenlijk in een soort van bad terecht... met allemaal vezeltjes.
En dat gebeurt nu anders en daarom is die term weg.
Ja, precies. Ja. En okay. Dat strokarton dat bestaat eigenlijk niet echt meer. Dus dat is vervangen door het karton wat we nu kennen.
Heb je er nog een? Een vergeten woord?
Dan moet ik even diep graven, hoor.
Heb je ze zelf ook vergeten?
Ja, gluten.
Nou, die vind ik wel mooi.
Ja, daar weet ik volgens mij nu ook gewoon de betekenis niet van. En er staan veenwoorden in, dus woorden die gebruikt zijn bij het veengraven. In verschillende periodes. Dus daar heb je, woorden waar je graaft het veen op, zeg maar. En dat wordt gedroogd op het land... dus dat ligt daar volgens mij een aantal maanden. En dat krimpt dan 6 keer. En bij sommige... er zijn allerlei processen van woorden voor. En die verschillen ook weer per regio. En die heb ik allemaal verzameld en in een lijst gezet. En een soort van. Dus van sommige woorden viel het ook niet te achterhalen. Wat ze nou precies te betekenen. Of wat ze nou precies betekenen, zeg maar. En van sommige wel.
En hebben die dan nog bestaansrecht? Hoe denk jij daarover? Want je hebt ze nu weer opgegraven.
Ja.
In een poging ze aan de vergetelheid te onttrekken.
Ja, nou, ik dacht. Zeker bij die woorden, dus bij die van die bolkoker, dat is echt iets wat aan die streek in Groningen gebonden is. Dus aan Pekela, daar had je 13 fabrieken, volgens mij, of meer. Mm. En een aantal andere dorpen hadden ook zo'n fabriek. Dus dat was een hele industrie daar. Dus ja, dat is echt een soort van lokaal woord. Dus dat heeft ook met een lokale identiteit te maken, denk ik. En ik vond het interessant om te kijken van, kunnen die woorden. Kan ik die woorden weer het dorp inbrengen, zeg maar.
Mm.
Dus,
en?
Ja,
heb je enig idee van, ik bedoel, dat heb je letterlijk gedaan?
Ja, dat heb ik letterlijk gedaan.
Maar gaan ze dan ook weer leven? Of is het een natuurlijk, laten we zeggen, evolutieproces van woorden dat ze gewoon wegzakken als ze niet meer een functie hebben?
Ja, ze zakken gewoon weg. Ze kunnen wegzakken. Maar voor mij was het interessant om die vraag te stellen, zeg maar. Dus dat is het vooral, zeg maar. Ik denk dat ik als buitenstaander die dat dorp inkomt, dat het minder interessant is als ik dat zelf zo dat woord opeens een nieuwe functie ga geven, dan dat ik hun de mogelijkheid geef of dat ik het weer soort van op een dienblad weer teruggeef, zeg maar.
Ja,
wat ik heb opgehaald.
Ja, zo van dit is er ook nog en het is aan jullie om er iets mee te doen
precies.
Of niet.
Ja. Ja, dus het is ook dat je na kunt denken over de mogelijkheden ervan, zeg maar. Dat is. En ja, wat me ook heel erg opviel in Pekela was dat ik was daar veel bezig met woorden ophalen, verhalen ophalen. En ik kreeg heel veel soort van onaffe verhalen. En ik wilde eigenlijk al die onaffe verhalen bij elkaar voegen om dat samen te brengen, zeg maar. En ook niet om dan te zeggen van oké, nu ga ik dat verhaal afmaken, zeg maar.
Mm-hmm.
Of wat daar ook vaak gebeurt is dat. Dat nieuwsmedia daar op een sensationeel verhaal afkwamen. Bijvoorbeeld stigmatiserende onderzoeken zoals slechtst bewoonbare dorp van Nederland. En dat ze daar dan weer verhaal over gaan halen en dat verhaal weer mee gaan nemen. En dan zijn ze daar een half uurtje en dan hebben ze een verhaal en dan zijn ze weer weg, zeg maar. Ja. Dus ik vond het ook, voor mij was het interessant om te kijken van hoe kan ik. Ook iets ophalen, zeg maar het vervolgens ook daar laten, zeg maar, en niet weer meenemen en weer vervolgens weer een nieuw soort van toe-eigenen, zeg maar. Dat wilde ik niet doen.
Ja. En eigenlijk peil je daarmee ook een beetje wat de resonantie van zo'n woord is. Je krijgt allerlei onaffe geschiedenissen terug.
Mm-hmm.
Blijkbaar is dat wat een woord waard is of betekent op dat moment.
Ja.
Wat dus helemaal niet misschien meer functioneel is. Want het is niet maar één begrip. Een woord is functioneel als het iets aanduidt. Mm-hmm.
En het wordt ook meer en meer een klank daardoor.
Ja.
Zeker met die veenwoorden, die zijn nog ouder, zeg maar. Dat is een geschiedenis. Ja, die speelt zich vooral af voor 1900. Ook tijdens de oorlog nog een beetje. Maar dus een half 20e eeuw ook nog wel. Maar dat is echt wel een oudere geschiedenis. Dus. Ja, die worden nog abstracter, zeg maar, in die zin.
Ja. Is dat ook wat jou interesseert, zeg maar, wat een woord nu betekent, wat voor resonantie het heeft?
Ja, en misschien ook wat in die klank nog, wat een soort van vergeten of nog wel voelbare kracht erin zit, zeg maar.
In letterlijk resonantie dus, inderdaad.
Ja. Klopt. Ja.
Wat het activeert in je hersens aan gevoelens, aan halve mm-hmm. woorden. Aan. Grappig, want dat is een domein waar je in taal eigenlijk helemaal niet zoveel komt. Je komt, laten we zeggen, bijna aan de voorkant waar dingen functioneel zijn. En zodra ze een kritieke grens passeren, zijn ze niet meer functioneel. En roepen ze halve associaties op. En op die wereld richt jij je eigenlijk. Of tenminste, daar kom je.
Ja, precies. Of tenminste, dat hoop ik dan.
Ja.
Ja. Ja, zeker.
Hebben die mensen daar, laten we zeggen, een maand later nog iets aan? Weet je daar iets van?
Ik sprak wel, zeg maar, ik heb er ongeveer met een tussenpauze ben ik er de 3 weken, Dus ik heb 2 weken rondgebracht daar en dan zat een week tussen. Dus een maand later, ja, ik dacht, ik vind het ook leuk om daar gewoon even een tijd lang te zijn en dan ook weer daarna weg te gaan, zeg maar. Mm. Dus ja, ik heb daarna nog wel mensen gesproken, maar vooral tijdens die periode dat ik daar dus door de wijken heen liep en langs het kanaal liep, toen heb ik mensen gesproken. En ja, ik vraag me dan ook, zeg maar, vooraf weet ik niet waar dit werk zich af gaat spelen, zeg maar, of hoe dit werk zich af gaat spelen. Omdat ik wist eigenlijk wel toen ik met die krant bezig was en al die woorden aan het verzamelen was, dat de krant zelf het werk niet was. Dus ja, het rondbrengen en ergens waar die krant tot leven komt, of waar die woorden of het gesprek tot leven komt. Ik kwam er tijdens het bezorgen achter dat eigenlijk dat het was, of dat je eigenlijk ja, daar aanwezig bent en die interacties hebt, dat daar waar dat is waar het zich afspeelt, zeg maar.
Wat het moeilijk maakt om vast te leggen en mm-hmm. ja, om daarna een vorm te geven, zeg maar.
Klopt. En dat was ook. Maar misschien, in wat dat betreft, vond ik het ook bij Pekela passen, omdat ik vond het ook moeilijk te doorgronden, zeg maar, wat zo'n plek is. En wat een. Ja, dat. Ergens heb je het gevoel van, als je daar een maand bent of gevraagd wordt om een maand ergens een residentie te doen, of dan heb je soms ook een, of tenminste, ik heb dan soms het gevoel van, oh, moet ik een uitspraak doen over deze plek, of moet ik het samenvatten? Maar ja, dat wil ik ook niet. Dus
zou ook pretentieus zijn misschien.
Precies, dat wil je helemaal niet. Nee. Dus
nou jongens, zo zitten jullie in elkaar. Ik ga
precies
weer.
Ja, doei. Ja. Dus dat is eigenlijk precies wat ik net beschreef, zeg maar. Hmm. Dus ja, dat. Ja, het rondlopen daar en het mensen tegenkomen die je alweer gesproken had, of die je. Die jou aanspreken omdat je op RTV Noord bent geweest. Dus dat was wel leuk dat het ook. Nou ja, bij de eerste brievenbussen was ik echt zo van, ik heb echt geen idee wat ik nu weer aan het doen ben. Hmm. En toen dacht ik ook van, oh, waarom heb ik dit verzonnen om dit te gaan doen? Ja, die eerste dag vond ik wel echt pittig. Ja, ik dacht van, gaat dit wel aankomen? En ik, ja, ik kreeg ook opmerkingen van, wat is dit nou weer? Wat moet ik hier nou weer mee? En de vrouw zei, breng jij die rare papieren rond?
En hoe beantwoord je dat? Of hoe legitimeer je dat?
Nou ja, ik zeg ja, ik breng die papieren rond. En ik, ja, probeer dan een gesprek daarover te starten.
Ja.
Maar ja, niet iedereen kan er misschien iets mee en niet iedereen hoeft er iets mee, maar ja.
Wat haal je er zelf uit als je daar dan weg bent na zo'n maand? Ja, je wilt voor daar niet plat slaan en mm-hmm. definiëren inderdaad, maar jij bent dan weg. Wat heeft het voor jou voor betekenis?
Het rondbrengen.
Ja, of het hele project eigenlijk meer.
Ja. Nou ja, ook wel dat ik een plek echt wel heel goed leer kennen. Ook door zoiets te doen, zeg maar. En ik denk ook dat, zeg maar, dat onderzoek doen, of zeg maar, dat je die woorden verzamelt, dat stopt niet, zeg maar, bij dat die krant gedrukt is. Dat gaat eigenlijk, dat is misschien meer een aanleiding om nog meer vragen te stellen en om discussie te blijven met bewoners. Mm. Dus ja, ik haal er vooral ook dat uit en connecties uit en ja, gesprekken. En ook dat heb ik vaak, dat er komen ook weer allerlei nieuwe gesprekken uit voort. Dus ik weet ook nog niet of het klaar is, zeg maar.
Mm. Ja, want inderdaad, als je zegt connecties, ervaring opbouwen met die plek, dat zou betekenen dat je weer terug moet en dat daar nog weer iets mee
wil doen. Ik merk dat bij meer dingen waar ik me mee bezighoud, is dat ik, nou ja, vaak ontdek ik iets of zo, of dan denk ik van, nee, dit is interessant, maar dan duurt het soms wel 3 jaar voordat ik er echt iets mee doe. Of dat ik denk van, oh, dit was wat er zo interessant aan was. Nu is er iets veranderd in het nieuws of in de tijd of in de spanning in een dorp, waarop opeens dat je denkt van, hey, oh, wat gebeurt hier nu, zeg maar. Of, ja.
Ja, dan valt het op zijn plek.
Ja, precies. Of dan is er een nieuwe aanleiding om, om het weer op te pakken, zeg maar.
Mm-hmm. De tentoonstelling die nu te zien is in Tent in Rotterdam gaat over de koekplank.
Ja.
Een mal met een figuurtje waar je deeg in kan vormen. Hè, dat, ja, dat dan op die manier uit de oven komt. Wat fascineert je daar zo aan?
Ja. Ja, ik denk ook dat het die twee van die planken die hingen bij mijn ouders in het trappenhuis. Die waren voor mijn opa geweest. Hij was bakker. Ik heb altijd heel veel getekend. En ik herkende ook een soort van die hoekige tekenstijl terug in die houtsnedes.
Wat voor figuren stonden erop?
Het was één een soort man. Dus een plank van ongeveer 60 centimeter bij 15. Een soort beetje... Ja, je zou het ergens tussen een 18e eeuwse of 19e eeuwse soldaatachtig figuur kunnen noemen. Een soort, je ziet dat het een professie is, maar je weet niet precies wat. Zo'n plank, die heb je in mannelijk en vrouwelijk. En ja, dat noemen ze een vrijer. En dat leerde ik later, zeg maar. Daar kun je dus een aanzoek mee doen. Dus die koek die wordt gebakken door de bakker. Dus dat is best wel een grote koek.
Mm.
Dus die is ook iets van 50 centimeter. Dat verschilt een beetje tussen de 30 en de 50. En die neem je dan vaak als man zeg maar mee naar het plein. Dus wat toen de kermis heette. Dat is niet een kermis zoals die er nu uitziet, maar meer een soort markt.
Ja.
En op dat plein deed je heel publiekelijk zeg maar, dat aanzoek onder het oog van het bezoek van het plein, zeg maar.
Ah ja, wat je nu als YouTube-video ziet, zeg maar, huwelijksaanzoeken
ja,
of zo, dat ging toen op een marktplein met
ja.
een koek.
Ja, precies. Dus ik weet niet of het per se alleen de planken zijn die me zo fascineren, maar die gebruiken eromheen. En er zit iets in van onze dynamiek van omgang, zeg maar. Hoe we met elkaar omgaan en de gebruiken. En ik denk dat het dat is waar voor mij de spanning zit, zeg maar. Omdat dat publiekelijke, dat heeft iets heel, misschien wel iets moois en iets romantisch, maar het heeft ook iets heel dwingend, zeg maar.
Ja, absoluut. En wat als ze nee zegt, denk ik de
hele
tijd.
Marktplein. Daar denk ik ook altijd over na. Van, hoe zou dat zijn? En kijk, ik vertelde dit ook een keer aan iemand en die zei, maar dat is toch allemaal van tevoren al afgesproken waarschijnlijk.
Hmm.
Dat zou kunnen, ik weet het niet. Maar misschien mocht dat ook wel niet. Ik weet er niet alles van, zeg maar, hoe het echt ging in die tijd. Dus ja.
En dan begint een soort project, of tenminste, dan begint het verzamelen van ideeën.
Ja.
Kun je ons in die vogelvlucht meenemen door dat project? Hoe is het tot deze tentoonstelling gekomen?
Ik had eerst... Ja, die planken die hingen er dus al jaren. Eerst nooit echt opgemerkt. En ik was al langer bezig met de geschiedenis van brood, met mijn band Hun Bed. Daar hebben we twee albums over gemaakt. Echt gewoon heel ver terug tot de Egyptenaren en zo. En toen kwam ik met wat boeken verder in die geschiedenis. En ondertussen was ik ook een opnames aan het maken in de studio van Worm in Rotterdam. En daar staan allemaal hele oude analoge synthesizers. En toen was ik met die planken en recepten bezig. En toen was ik dat album aan het draaien. Die klanken die waren zo vettig en creamy, zeg maar. En dat ik dacht van qua klankkleur past het precies bij... sommige synthesizers klonken precies... stelde ik me dan voor zoals een reisproces gaat. Of die koek die bijvoorbeeld die wordt op een gegeven moment ook heel boterig. Eerst was het gewoon een hele sobere koek van rogge en honing. En daarna werd het bloem en boter... en kwamen die kruiden uit de koloniën, zeg maar, erbij. Dus toen ging die koek ook heel erg rijzen in de oven. Dus de koek die we nu kennen, die is veel eigenlijk abstracter dan... of uitlobbiger of vervloeid eigenlijk in de oven. Dus die rijst eigenlijk tot een soort van bloppige vorm. Dus je herkent nog dat het een mens is, maar wie of wat of hoe, dat herken je niet meer.
Ja, zoals een... Tai-tai pop of zo, die is gewoon uitgerekt.
Ja,
en daar zie je echt geen streepjes meer in die je wel in dat vormpje vindt.
Precies, ja. Dus sommige planken kunnen nog zo mooi gesneden zijn, zeg maar. En die bestaan in Nederland ook echt wel. Maar je ziet dus in de tijd vooral in Nederland, want je ziet ze ook in Duitsland en Frankrijk, maar in Nederland worden die planken op een gegeven moment ook zo simpel gesneden. Dus daar verdwijnt ook weer informatie, zeg maar. Mm. Dus dat vond ik ook interessant, dat door het verdwijnen van, of door het veranderen van ingrediënten verandert die koek, maar ook door het verdwijnen van ambachten of door het ontstaan van machines. Maar ook vervolgens dat het een soort van hobbyproject wordt van mensen in de jaren 50 van de vorige eeuw. Dus toen werd het ook opeens op scholen, werden de cursussen gegeven om planken te maken aan kinderen. Dat heb ik ontdekt. Dus met een bovenvrees werd dan zo'n plank gemaakt. Maar door die bovenvrees wordt die hele plank eigenlijk een soort van... Daar kun je gewoon niet heel veel detail mee maken. Mm. Dus alles wordt een soort van ronde vorm daardoor. Dat is dan ook weer zo'n soort van... een stukje... je verliest weer iets, maar toch blijft... Het is misschien net als met die woorden. Er blijft nog steeds iets in hangen, zeg maar. En wat dat dan is... dat is denk ik heel voelbaar, maar niet zo leesbaar.
En eigenlijk zou je kunnen zeggen, die koekplank die weerspiegelt steeds de tijd waarin die gebruikt wordt.
Ja.
Het feit dat er machines zijn, het feit dat er een ander recept is, het feit dat er gebruiken zijn die veranderen. Dat is misschien nog wel interessanter dan dat ding zelf. Het is eigenlijk een spiegel van de tijden waar die doorheen reist.
Precies. Ja, het woord speculaas, zeg maar, betekent in het, dat is niet helemaal zeker of het echt dat de oorsprong is, maar dat betekent ook spiegel. En het is letterlijk een mal, dus ook een spiegelvorm die je eruit slaat, zeg maar. Dus zo is het vaak ook gezien, zeg maar. Dus het is een soort van vorm. Bijvoorbeeld, je hebt niet alleen dat aanzoek, maar je hebt ook heel veel dierenvormen. Dus honden, varkens en daar ook mee heb je eigenlijk dat je die dieren op een gegeven moment niet meer herkent. Dus dat het een varken kan zijn of een eekhoorn of een paard. Dat is dan niet meer helemaal duidelijk.
Ja.
En daardoor heeft het ook iets heel primitiefs, zeg maar. Zeker over de tijd worden die planken steeds primitiever. Wat je met die dieren kon doen, dat was ook een gift, zeg maar. Dus je gaf zo'n koek dan bijvoorbeeld een varken en dat was dan... gaf ik dat aan jou bijvoorbeeld en dan moest jij maar raden wat ik er dan mee bedoelde.
Oké.
Dus, en dat was eigenlijk vrijwel altijd niet heel aardig.
Omdat het een varken is.
Omdat het een varken is. Je hebt ook wel dieren die positief zijn, maar vaak zat er een soort van spot of een steek onder water in, zeg maar, die vergelijkbaar bijvoorbeeld met het Sinterklaasgedicht, waar ook van die... waar je eigenlijk je familieleden kunt bekritiseren, terwijl je schrijft vanuit de naam van de Sint.
Zeg maar. Juist, ja.
En dat hebben die koeken ook in zich, dat je een cadeau kunt geven, maar ondertussen kun je kritiek leveren.
Dus je kunt er een huwelijksaanzoek mee doen, je kunt er kritiek mee leveren. Wat is het nu? Het is meer een soort historisch object geworden eigenlijk.
Ja, nou ja.
Bakkerijmuseum.
Ja, in de... het zei mijn vader laatst dat mijn oma, die was altijd bezig. Of altijd, maar die heeft mijn oma dat regelmatig zien doen om die planken in te smeren met schoenenpoets. Om die planken nog glimmender en nog bruiner te maken, zeg maar. En dat is misschien het bekende interieur waar we ze van kennen. Die interieurs bestaan niet meer zoveel, maar die bruine... jaren 70, jaren 80 interieurs, waar zo'n plank, zeg maar, een beetje het oud-Hollandse beeld gaven.
Ja.
Met veel notenhout en meubels.
En het is volstrekt onbruikbaar, want schoenenpoets, daar ga je niks meer in bakken.
Nee, precies. En ook opeens zie je achter op die planken, zie je gaatjes ontstaan. Dus het worden planken voor aan de muur. Terwijl vroeger... bij een bakkerij kan ik me voorstellen dat er gewoon een soort rek was waar al die planken in lagen en die werden gebruikt eens in de zoveel tijd. Dus je kunt een gebruikte plank ook herkennen aan, zeg maar, dat die gewoon kapot geslagen is, want de koek sla je eruit. Dus de hoeken van een gebruikte plank zijn, als het goed is, kapot.
Oh ja.
Dus de hele hoekige hoeken, daarvan weet je van oké, dit is een puur decoratieve plank. Dus die werden ook van houtsoorten gemaakt van... ja, die eigenlijk helemaal niet geschikt waren, die soort zure smaak afgeven.
Ja, ja.
Dus,
Nou heb jij die berg van informatie over die koekplank. Ja. Je loopt jaren met die koekplanken rond. Mm-hmm. Wat doe jij er vervolgens mee?
Ik neem al die verhalen en het eerste wat ik gedaan heb is eigenlijk een album ermee maken. Dus songteksten maken en die op die opnames zetten. En dat is eigenlijk een proces. Nou ja, de eerste daarvan die heb ik in 2019 in Tent getoond. Toen had het album ook al iets van 20 nummers. Maar die nummers die zijn telkens weer doorgeëvolueerd. En er zijn weer nieuwe nummers bijgekomen, een paar afgevallen.
En wat voor songteksten horen hierbij bij deze boek?
Ik probeer die spanning, zeg maar, die in dat geven zit, probeer ik te vatten. Mm-hmm. En ik denk ook, ja, de gemeenheid die eronder hangt. De ruwheid, de omgangsvormen die onuitgesproken zijn, die probeer ik in die teksten en in die muziek op te schrijven of op te nemen.
Het venijn daarvan.
Ja, het venijn, ja.
Doe eens een paar zinnen uit een paar venijnige zinnen.
Oh ja, dan moet ik even...
Zonder muziek lastig misschien.
Ik zit even te denken hoor. Ja, ik heb niet zo direct even iets paraat, maar het kan ook in de trant zijn van een recept waar de ingrediënten veranderen. Dus of gewoon, en vaak zijn die teksten ook gewoon in de ik en jij vorm. Dus het is vaak van het gaat vaak over jou en jij en ik. Dus het zijn een soort brieven of in die zin refereren ze ook ergens wel aan die Sinterklaasgedichten, maar nooit te veel, zeg maar. Ik wilde ergens wel een beetje uit die Sinterklaas-traditie wegblijven. Omdat het schurkt er ook al wel tegenaan. En ik vond het juist mooi dat het een soort ruimte geeft. Die, denk ik, in die Sinterklaas-traditie helemaal niet zoveel meer zit. Daar zit totaal geen ruimte voor verandering in of voor... voor openheid, zeg maar.
Nee, dat is gewoon voor één persoon doelgericht geschreven en dichtgetimmerd eigenlijk.
Ja, en ook de traditie is vastgezet in een soort van festivalvorm. Net als dat je naar Lowlands gaat, dan heb je daar een bepaalde soort... die dranghekken waar je het net over had, die staan daar dan. Bij de Sinterklaasoptocht staan ook diezelfde dranghekken. Daar wordt dezelfde geluidsinstallatie gebruikt. Daar is een tv-crew bij, een presentator. Ik heb niet het idee dat dat nog van mensen is, zeg maar. Dus ja, en dat daar word ik zelf altijd een beetje... Ja, ik heb zelf nooit heel erg van festivals gehouden om te bezoeken, zeg maar.
Het is van een organisatie, bedoel je?
Ja, eigenlijk? Het is een soort van... Precies, ja.
Het is niet iets wat mensen onderling doen, maar wat geregeld wordt.
Ja, precies. Dus, het is niet iets wat in de huiselijke kring gebeurt. Ook natuurlijk. Dus... er zijn vast allerlei ook nog gebruiken achter de voordeur die wel zo werken. Maar omdat het op tv zo vastgezet is, kun je er ook niet zo heel veel meer, behalve binnenshuis, dan nog wel wat aan veranderen.
Ja,
zeg maar.
Ja. Dat mist eigenheid wat jou betreft, of op een persoonlijk niveau van mens tot mens.
Ja, misschien een soort eigenaars of mogelijkheid tot eigenaarschap over zo'n traditie.
En dat wil je dan juist niet in je nummers. Je wilt dat die openheid er is en dat het voelt alsof het...
Nou ja, die planken die, zeg maar, die hebben een soort stoffigheid, zeg maar. En dat spreekt me aan omdat daar wordt niet zoveel naar gekeken, zeg maar. En daar kan ik nog van alles mee doen. Dus daar kan ik ook van allerlei uitspraken over doen. En weet je wat, die niemand zal zeggen, nee, dat mag je niet doen.
Blijf van de koekplank af.
Nee, precies. Ja. Nou ja, misschien zijn er wel mensen, maar... Dus dat geeft me een soort openheid. En die vind ik fijn. En het is niet dat ik ook geen uitspraak zou willen doen over Sinterklaas of de Zwarte Piet discussie. Maar ik denk dat die al gevoerd is. Hmm. En dat is wel misschien, dat is al veranderd, denk ik. Maar tegelijkertijd zit het ook zo vast, zeg maar. Dat ik ook denk van ja, daar hoef ik niet nog iets aan toe te voegen.
En het terrein waar je wel uitspraken over doet, is dat dan... om inderdaad een groter verhaal te laten ontstaan? Of is het om die dingen weer, zoals in Oude Pekela, omhoog te krijgen en ze terug te geven aan mensen daar? Of ze de mogelijkheid te geven om er iets mee te doen? Hoe zou je dat formuleren?
Nou, ik denk dat kijk, die liederen maak ik en daar zitten al die referenties in naar die planken, naar die verhalen, naar die tradities. Die beschrijf ik en die zeg maar, die belichaam ik ook als ik ze zing. En ik denk dat in de, nou ja, in de overdracht of zo, of in als ik ze zing, dan is het ook vaak een soort van uitwisseling met publiek. Dus ik vertel erover tussen die nummers door. Na het optreden is er ook, zeg maar, ja, dan spreek ik veel met mensen. Maar bijvoorbeeld recent heb ik ook in de Molenwijk in Amsterdam-Noord, heb ik op balkons die nummers gezongen. En dat was echt, nou ja, daar zat een beetje hetzelfde in als in de Pekela's. Dat ik wist nog niet echt hoe dat zou gaan zijn. Want ik wist van, oké, ik wil dat op balkons doen. Maar ik dacht in eerste instantie, oh, dat wordt iets wat je dan naar beneden zingt, naar de wijk toe. Maar daar kom ik toch ook elke keer weer op terug, is dat ik hoef niet iets voor een hele wijk te doen. Ik heb liever die één op één interacties. Dus in plaats van naar buiten gericht, werd het optreden veel meer naar binnen gericht en naar de bewoners gericht, waar ik te gast was. Dus het was een soort van uitwisseling tussen, tussen de bewoners die mij gastvrij ontvingen. En nou ja, ik had al die planken al mee. Dus daar gingen die gesprekken eigenlijk vrijwel direct over. En ja, het gekke met koeken of brood is dat het vrij universeel is. Dat wel, uit welke cultuur je ook komt, is dat er is altijd wel een verhaal over.
Mm.
Of er is altijd wel weer een vorm die erop lijkt. Of die in die zin is, ja, zijn die broden en koeken zijn ook een soort van reizende, ja, verhalen die telkens veranderd zijn.
Ja. Dus. En wat maakt het voor jou kunst? Want heel veel van wat je doet is natuurlijk ook historisch gedreven. Mm. Dat zou je ook kunnen doen als geschiedenisstudent of als gepassioneerde voor archeologie of noem het maar op.
Ja. Nou ja, ik denk dat zit in. Kijk, zeg maar, ik zeg niet, ik heb hier een plank gekocht en die is nu kunst. Ik neem planken mee en ik maak zelf planken. En ik denk dat het erin zit, in die liederen en de spanning die ik blootleg, dat het daar kunst kan worden.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld bij zo'n concert op een balkon weet ik ook nog niet van tevoren waar dat, en weer opnieuw, waar dat zich af gaat spelen. En het is best lastig om zelf te zeggen van, oké, hier is het nu kunst geworden, zeg maar. En als ik me in zo'n wijk begeef, of bij mensen thuis, het is ook, nou ja, ook bij Pekela bijvoorbeeld, daar zat best wel voor mezelf wat spanning aan vooraf, dat ik niet wist van, oh ja, wat doe ik hier nou? Het is een soort spagaat waar je in terechtkomt van, oh ja, hoe moet ik me nou als soort van outsider verhouden tot deze plek? Er is geen white cube waar ik iets in kan zetten.
Ja.
En dat is het mooie, maar je moet ook, ja, je moet die gevoeligheid hebben om vervolgens te kunnen zeggen van, oké, dit speelt hier zo en dit. Dus ik merk vaak dat het eigenlijk, die spagaat is een soort, ja, je moet een landing maken met je ene been in die realiteit van die wijk. En in je andere been sta je in je fantasie of in het verhaal waar je mee bezig bent of wat je wil brengen. En ja, als je die spagaat kunt maken als een soort twisterspel, zeg maar.
Mm-hmm.
Daar gaat het werk zich afspelen, denk ik, voor mij. Yeah. Ja.
En dan is jouw gave dat jij die spagaat kan maken en dat die verbanden kan leggen. Dat je een verhaal kan laten ontstaan wat aan allebei de wallen verbinding heeft.
Ja, en dan, ik denk dan ook, zeg maar, dat soort van, ik heb nooit zo goed begrepen wat autonomie was of zo, maar ik denk doordat je dan kunstenaar bent, dat je die spagaat dan kunt maken of dat je die rare rol aan kunt nemen. En die bestaat dan ook maar tijdelijk.
En dan komt daar een nummer uit, zoals dit. Laten we eens luisteren. Wil je hem nog inleiden? Of,
Nee, ja, draai maar.
Dat is de klassieke zomergastenvraag. Ja. Wil je hem nog inleiden?
Gedachtenwereld, dronkenschap, mannen als vrouwen, het gezwollen lichaam, voortstrompelend. Toonbeeld van zwelgzucht. De dubbele bodem is aanwezig, maar kun je hem ook lezen? Grollen en erotische toespeling trekken aan ons voorbij. De kakkende mannetjes en de plassende engel. Wilde man, wilde vrouw. Bedwingen op een hartstocht. Vrouw met broek. bazige vrouw. Als geschenk een teken van kritiek, waarschuwing of plagerij. Het is altijd een les te leren. Les. Verander uw levenswijze. Les. Verander. Les. Verander. Les. Pas op. Les. Verander. Les. Waarschuwing. Les. Verander. Les. Pas op. Les. Verander. Les.
Ja, hier ziet het venijn wel in. Les. Ja. Van de koekplank. Dit is precies waar je het net over had, denk ik.
Precies, ja.
Les. Leer een les.
Precies, dat wordt een soort van afgedwongen.
Ja.
Er is één heel uitgebreid boek over koekplanken. En, ik was ook zo'n soort van... Ja, je hebt al die kennis inderdaad, zoals je net zei. En dat is het boek van J.J. Schilstra. Daar staat heel veel in. Maar hij beschreef allerlei dingen van... Hier zit duidelijk deze seksuele symboliek in. Bijvoorbeeld of een verborgen erotische laag. En dan keek ik naar zo'n plank en dan dacht ik van... Nou, ik zie het niet. Dus ik begrijp het niet. En het boek is volgens mij uit de jaren 80. En daar zie je alweer dat er ook alweer een soort van begrip laag verdwenen is, zeg maar. En dat nummer gaat ook daarover eigenlijk. Dat ik het gewoon eigenlijk niet begrijp.
Oh, ja.
Ja,
dus ook die interpretatie is in dwingende vorm bijna. Van kijk, dit zit
ja,
zo.
Nou ja, dat zal misschien... Ik denk dat het misschien ook wel klopt, maar... het is niet dat ik boos op hem ben of zo.
Nee.
Maar, en ik had ook gewoon zoiets van... Oh ja, ik had al zoveel nummers gemaakt die dan beschrijvend waren. Of ik wilde gewoon ook een inderdaad een venijnig nummer maken. Gewoon die echt zo die energie in zich had van de venijnigheid van dat geven. En dat die spanning onder water, of die steek onder water, zeg maar.
Dit is onderdeel van het muziekalbum ook, hè? Dat speelt hier niet?
Ja, klopt.
Hoeveel nummers staan erop?
Ik ben nog bezig van hoe lang het album wordt, want ik heb iets van 25 nummers, maar ik moet een selectie... In de tentoonstelling zijn er nu, geloof ik, iets van 18. Maar ik wil het album uiteindelijk ook nog uitgeven. En dan moet ik een selectie van maken.
Ja.
Dus, ja.
Het zijn eigenlijk een soort klankgedichten ook. Ze zijn een beetje vervreemdend. Op een goede manier, wat mij betreft. Geen gelikte popsongs.
Nee, klopt. En dat was... Ja. Dat was ook die apparaten in die studio. Die dwongen dat ook af, zeg maar. Dat ik begreep niet alle apparaten. Dus ik ben gewoon gaan opnemen en ze hebben geen structuur zo van refrein, couplet. En zo heb ik gewoon opnames gemaakt en ik ben er overheen gaan zingen. En live doe ik dat ook weer dan net op een andere manier. Dus voor mij was het fijn dat er een soort van nieuwe vormvrijheid in die nummers zat. Zeg maar, daarvoor werkte ik wel meer met wat meer songstructuren, zeg maar.
Ja.
Ja.
En jij wordt wel eens een moderne troubadour genoemd. Wat betekent dat voor jou? Hoe zie je je eigen rol als verteller, /zanger, muzikant?
Ik ga niet... in Pekela zou je het misschien zo'n krant rondbrengen. Lijkt er misschien nog het meest op. Ik heb mezelf dat nooit echt genoemd, maar misschien klopt het wel. Ik weet het ook niet of het klopt en of dat nog kan, zeg maar. Of je echt werkelijk dat kunt zijn. Mm. Maar ik vind het wel een hele mooie referentie.
Hoe vul je het zelf in als jij een 2.0 versie van Troubadour mag maken van nu?
Ja, ik weet ook niet, bijvoorbeeld als je het over performance hebt of... Net gebruikte ik dan het woord optreden, opvoering, performance. Ja, ik, bij al die woorden weet ik niet zeker of het is, zeg maar. Het is voor mij ook van, op een gegeven moment ben ik gewoon meer uit een soort popwereld of underground gekomen. Meer punk en elektronica. En daar heb ik gewoon die optredens of die nummers gezongen. En op een gegeven moment ben ik die meer in een kunstcontext gaan zingen. En toen werd het soort van, je bent een troubadour. Dus dat is ook zo ontstaan. Maar ik heb wel ja, voorbeelden van bijvoorbeeld straatzanger uit Groningen, die Jan de Roos, daar heb ik ook een podcast over gemaakt voor de VPRO. Die was ook te werk gesteld door de DUW, dienst uitvoering werken. En die had geen zin meer om dat werk te doen. Dus die was op een gegeven moment gewoon gaan zingen.
Goeie naam trouwens voor zo'n uitvoeringsinstantie, DUW.
Ja, precies.
Ga door.
En hij zong ook zo'n soort van... Hij zei dat hij Verdi zong, maar hij zong eigenlijk een soort van... Ja, ook een soort klanken. En hij begaf zich ook een beetje tussen het dorpsgek en de straatmuzikant. Hij is echt alle dorpen in Noord-Nederland afgegaan. Dus overal kenden ze hem. En hij was een soort van attractie. En hij dwong respect af. Maar hij werd ook gepest, zeg maar. Mm. En ik weet niet of ik dat ook wil. Maar zeg maar, die rol die hij aanneemt of zo. En bijvoorbeeld Abner Jay heeft dat ook. Dat is een Amerikaanse muzikant. Die komt ook uit zo'n familie van... troubadours. En hij was de laatste, volgens mij vanaf de jaren 50 tot de jaren 70. En hij is op een gegeven moment ook in zo'n soort van openluchtpark gaan spelen. En dan zie je ook dat hij eigenlijk speelt met... Hij werd ook een soort attractie, zeg maar. Hij was een zwarte man. Zong ook veel over werk op het land. Verslavingen. Ja, zeg maar. En bij hem zat ook zo'n soort van... Ja, hij greep dat echt vast, zeg maar. Dat je tussen... Die tijd verandert, maar ondertussen sta je nog soort van half in die geschiedenis. Maar ja, hij speelde daarmee. Hij ging ook dat weer uitvergroten en daar grappen over maken. Maar hij was wel echt een bijzonder figuur. Hij zong dan echt van die hartverscheurende nummers. En dan op die plaat ook, dan is zo'n nummer afgelopen. En dan vertelt hij een mop. En dan zingt hij daarna weer echt zo'n nummer dat je echt denkt van... gaat echt door merg en been, zeg maar. En vooral dat hij dat zo hoekig op elkaar zet, is zo... Ja, daar gebeurt iets heel geks.
En zo'n sfeer, zo'n ongrijpbaarheid eigenlijk, dat wil jij proberen ook in jouw performance?
Ja, ik denk dat hij daar misschien ook, doordat de tijd veranderd is... legt hij daar misschien juist iets mee bloot over de tijd... over de tantes tijd waarin hij leefde, zeg maar. Mm. Dus dat ambieer ik ook wel, ja.
Ja. Dus ook iets over je eigen tijd te
zeggen? Tuurlijk, ja, tuurlijk, ja. Ja. Ja, ik denk dat ze... Doordat er zoveel in gevangen zit... Ja, ze zijn nog steeds een spiegel, zeg maar, die planken. Dus ook in die tentoonstelling is dat... zegt het juist iets over deze tijd. Als het over die tijd waarin het gemaakt is... iets zou zeggen, ja, dat doet het ook wel, maar ja, daar ben ik toch minder in geïnteresseerd. Die geschiedenis is wel echt een soort van, ja, een soort van gereedschap of zo.
Ja, om het over het nu te hebben.
Ja.
En dan zou je kunnen zeggen, gevoel voor traditie of, überhaupt waardering voor traditie, is er niet zo heel gek veel in Nederland. Is mijn idee. Over het algemeen zijn mensen daar volgens mij niet zo mee bezig.
Nou, op zich, ja.
Denk je daar anders over?
Ik denk dat er best wel veel tradities zijn waar heel erg hard aan... er zijn superveel tradities. En ik denk ook, of gebruiken, zeg maar. En dat is ook een beetje zo van... Er is genoeg, zeg maar. Ik denk dat er ook... Nou ja, op zich, hoe hard mensen vasthielden aan Zwarte Piet, zeg maar, dat zegt toch wel het tegenovergestelde, lijkt me.
Ja.
Wat me dan wel interesseert of zo, is welk gat blijft daarover, zeg maar, als je Zwarte Piet eruit haalt, zeg maar. Mensen voelen daar blijkbaar iets bij. Wat is zeg maar dat verlies? Een soort stukje identiteitsverlies of zo, als je zoiets kwijtraakt misschien. Of ik weet het niet hoor, maar...
Ja.
Maar er zijn genoeg tradities die waar goed mee omgegaan wordt. Of die gewoon klein blijven ook.
Mm-hmm. Misschien zijn we niet eens bewust genoeg van al die tradities dan. Is dat ook een van jouw taken? Dat je denkt, ik wil door oude tradities aan te halen misschien ook mensen laten kijken naar wat nu een traditie is?
Nee, dat hoeft niet. Ik denk dat het gewoon... Ja, misschien is het juist mooi als iets in een familie blijft. Of als het gewoon klein blijft, weet je wel. Of tenminste, ja. Nee, het gaat me niet om het op een sokkel te zetten of zo. Het gaat me meer om, ja, dat het iets in... Dat, nou ja, dat die plank toevallig nu iets in zich draagt. Is niet dat ik zeg van, oh, we moeten allemaal een aanzoek gaan doen op de Dam. Nee. Nu, weet je wel, want dan wordt het weer zo...
Je dweept niet met de nostalgie van de geschiedenis.
Nee, hoop ik niet.
Nee.
Nee.
Nog een andere traditie dan, wat je in Groningen bij Vindicat hebt gedaan, vond ik heel interessant ook omdat het juist gaat over wat er nu gebeurt en hedendaagse tradities, om het zo maar te zeggen. Dus daar zijn natuurlijk allerlei misstanden geweest met ontgroeningen, ook vrouwenonvriendelijke dingen de afgelopen weken hier ook natuurlijk in Amsterdam. Studentenkoren in opspraak geraakt. En jij hebt dan Huizinga's idee over de spelende mens daar tegenover gezet. Kun je kort uitleggen wat je daar hebt gedaan?
Het was onderdeel van Verhelder. Dat was weer onderdeel van Marker, een manifestatie op de Grote Markt. En nou ja, eigenlijk had ik daar 7 historische figuren die op die markt gelopen zouden kunnen hebben. En Johan Huizinga was daar één van. En in zijn biografie las ik ergens zo van dat hij via zijn broer in aanraking gekomen was met een soort van lossere manier van tegen het leven aankijken. En die broer die vond dat bij Vindicat. En hij ging dus ook naar Vindicat toe. Hij zag Vindicat, zeg maar, een soort parades houden op de Ossenmarkt. En ik vond het interessant om Huizinga's ideeën over spel, omdat het is een soort van, dat boek is een soort van opsomming van regels over spel bijna. Of een handleiding of een soort van een soort van zo werkt het. En ik vond dat mooi om te kijken van kun je... Zij waren gedwongen tot een soort cultuurverandering, wat op zich al een soort hele gekke situatie is. Dus ik heb hem benaderd om te kijken van hey, kunnen we een soort van publieke... dat ik een partituur maak en dat zij die uitvoeren. Of dat ik een soort tekstboek maak en dat zij die opvoeren op de markt of zo. Om te laten zien van ja, we zijn echt wel met die cultuurverandering bezig. Of dat aan hun aan te reiken. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben daar ook geweest. Maar uiteindelijk is dat helaas niet doorgegaan. Ze wilden dat ik dat het samen met een soort van theatergroepje binnen Vindicat dat zou doen. En op het laatste moment zei dat theatergroepje dat ze niet meer wilde. Dus ja, toen heb ik gewoon die partituur maar gemaakt. En die heb ik op de markt neergezet. Op een soort van lessenaars. Dus in die zin heeft het niet plaatsgevonden. Maar ik hoop dat dat idee... En dat wat Huizinga eigenlijk in zich heeft. Of de openheid van zijn blik eigenlijk. En dat hun had bereikt, zeg maar.
Dus niet gelukt is.
Ik heb het wel aan de, hoe noem je dat? De rector, denk ik. Die heb ik het wel gegeven. Mm-hmm. Dat is ook weer zo van, is het dan mislukt? Ja, ik weet het niet. Zeg maar ook hierbij dacht ik ook laatst weer van, dit is wel, moet ik hier nog niet weer wat mee? Moet ik dit niet zelf dan wel op muziek gaan zetten, weet je wel? Dus het is een soort boek geworden muziekbalken, zeg maar. Waar die eigenlijk die tekst in geschreven staat. In een eigen gemaakt lettertype. Dus dat boek bestaat en die tekst bestaat. Misschien ga ik het nog wel op muziek zetten.
Ik zou niet zeggen dat het mislukt is. Ik zou juist zeggen, het is een spiegel weer van de tijd. Want die tradities, die zijn dus blijkbaar daar nog achter die deuren van het gesloten studentenkoor. Dat zien we de afgelopen weken ook.
Ja, precies. Dus in die zin, ik weet ook niet of mislukt het goede woord is, maar zeg maar dan hoe ik het voor ogen had. Of zeg maar, het is altijd zo'n soort van interactie die je aangaat en ja, mensen kunnen nee zeggen, weet je wel. Tuurlijk, dat is ook hun... ja, dat hoort er dan bij. Maar misschien wordt dat dan ook onderdeel ervan, weet je wel. Dan staat er die ene dag... want ik deed elke dag deed ik een soort van samenwerking met een groep... of met een club of met een... en die dag stond er niemand, weet je wel. Maar er stond wel dat die hekken daar met die lessenaars erop. En
ja, wat veel zegt eigenlijk.
Ja.
En dit is een geweldig uitgangspunt volgens mij voor een nummer. Het niet beantwoorden is toch een hele spannende vorm in een muzikale context. Ik ben heel benieuwd wat daaruit zou rollen.
Nou, moet ik daar maar mee aan de slag gaan?
Ja, doe dat alsjeblieft. Okay. Dankjewel. Ik vind het fascinerend werk. En volgens mij kun je hiermee door blijven gaan. Want je laat gewoon steeds zien wat er in deze tijd gebeurt. Dus
ja.
Dankjewel.
Fijn, dank je.
Dank voor je komst.
Bedankt.
Tot zover deze aflevering van Kunst is Lang voor deze week. We zijn natuurlijk volgende week weer. En dan zeg ik nog even dat we mede mogelijk gemaakt worden door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heijnenfonds. Waarvoor dank. Heel graag tot volgende week.